Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Hoge bomen vangen veel wind, is de uitdrukking. En dat geldt ook voor deze man. Jan-Peter Balkenende was aan zijn vierde kabinet toe. En de veelal bekritiseerde premier had een beduidend dunner laagje teflon dan zijn opvolger Mark Rutte. Het kabinet Balkenende 4, gevormd door het CDA, de PvdA en de ChristenUnie, was volgens sommigen een ongelukkig huwelijk sinds de start. Tijdens de campagne haalden vicepremier Wouter Bos en Balkenende namelijk nog fel naar elkaar uit.
Meneer Bos, in de eerste plaats draait u met uw standpunt over het ontslagrecht. En in de tweede plaats bent u niet
maar eerlijk. Maar wie draait hier nou? In het verkiezingsprogramma staat niet
eerlijk,
niks.
Meneer Bos.
In de stemwijzer
u
staat iets wat niet klopt.
En u bent niet eerlijk.
Maar de kiezer veroordeelde de twee partijen tot elkaar. En niet geheel verrassend waren Bos en Balkenende het nog steeds lang niet over alles eens. Zo ook niet over de aanwezigheid van Nederlandse militairen in Afghanistan. Ik, Annette van Soest, volgde het allemaal vanaf de redactieburelen van BNR. En laat het nou juist een van Balkenende's eigen discipelen zijn geweest die het kabinet uiteindelijk ten val bracht. Het was toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen die in een interview met onze eigen buitenlandcommentator Bernard Hammelburg de kabinetsval in gang zette. Ik ga erover praten met uiteraard Bernard Hammelburg, met Hans Verbeek, toenmalig politiek verslaggever van BNR, en Joël Voordewind, voormalig Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Het omvallen van Nederlandse winkelreuzen als V&D, het vervagen van de oranje gloed bij de blauwe zwaan KLM, de transformatie van ABN AMRO van jager naar prooi of het vertrek van de eerste lidstaat uit de Europese Unie. BNR bestaat dit jaar 25 jaar. En in die 25 jaar is er een hoop gebeurd. Gelukkig hebben wij het nieuws al die tijd voor jullie op de voet gevolgd en waren we er in veel gevallen bij.
Nederlandse bedrijven die zaken doen in Engeland hebben nog iedere dag te maken met enorme rompslomp die ontstaan is door die Brexit.
Dames en heren, later vandaag zal ik aan Hare Majesteit de Koningin het ontslag aanbieden van de ministers en staatssecretarissen van PvdA-huizen.
V&D krijgt definitief geen doorstart. De curatoren van het failliete warenhuisbedrijf zijn er niet in geslaagd tot een akkoord te komen met de potentiële koper.
Ik ga geen interviews geven over het verleden van ABN AMRO.
Ik kan me goed voorstellen dat ze bij werknemers bij KLM in Nederland, dat ze zich grote zorgen maken.
Maar de zorgen bij de KLM is natuurlijk van een andere orde dan de zorgen bij Air France.
Samen met de kopstukken uit die tijd blikken we terug op deze verhalen. Wie draaide er aan de knoppen? Waarom namen zij de besluiten die ze namen? En wat waren de gevolgen die misschien wel tot vandaag de dag voelbaar zijn? Dit is een speciale eenmalige aflevering van Hoge Bomen. De val van een kabinet. Het gedwongen huwelijk tussen Bos en Balkenende hield het al meer dan 3 jaar uit. En dat terwijl de twee vanaf begin af aan in de clinch lagen met elkaar. De keiharde campagne speelde hen nog parten. En ook in de formatie en de samenwerking ging het allemaal maar net door één deur. Analisten noemden het een gebrek aan chemie tussen de leiders van de twee grootste partijen. Uiteindelijk brachten de spanningen rondom de Nederlandse Uruzgan-missie in Afghanistan alles aan het wankelen. Hans, neem ons eens even mee terug. Waar draaide het nou precies om?
Ja, het ging om de aanwezigheid van Nederlandse militairen in Uruzgan, een provincie in Afghanistan, die beschermd moest worden natuurlijk tegen de oprukkende Taliban. En in het regeerakkoord was afgesproken dat er een eind zou komen aan die Nederlandse militaire missie in de zomer van 2010. En toen begon de heibel, toen er toch werd gezinspeeld op verlenging van die missie.
Joël Voordewind, destijds Kamerlid namens de ChristenUnie, de derde coalitiepartner in het kabinet, bekeek de ontwikkelingen rondom dit hele dossier met Haagse argusogen.
Nou, het was een heel lastig onderwerp, omdat wij natuurlijk wisten dat onze mannen en vrouwen daar streden in het meest gevaarlijke gebied van Afghanistan in het zuiden. Weliswaar met de Australiërs, maar we moesten onszelf gewoon verdedigen. Ik ben een paar keer geweest in Uruzgan, daar in koud. En als je dan de poort uitging, ja, dan wist je dat het een heel spannend moment was. Want je kon elk moment op zo'n IED, zo'n bermbom rijden. Dus dan werd het even stil. Mensen sloegen een kruisje en dan hoopten we maar het beste ervan. Wij waren natuurlijk eerder al in het debat geweest over de verlenging van die missie. Dat was een van de eerste debatten die we deden toen we net aantraden in 2007, begin 2007. En toen kwam er weer een discussie los over die verlenging. Terwijl wij scherp hadden, want die eerste verlenging van ons was natuurlijk al kantje boord. En toen hadden wij in ons achterhoofd, nou ja, we gaan weg uit Oeruzgan, dat is duidelijk. Maar de stemmen in het kabinet vanuit het CDA waren veel meer in de trant van, we moeten misschien nog wel weer blijven. Onder druk natuurlijk van de NAVO en met name van de Amerikanen.
Ja, dus er waren ook spanningen binnen de ChristenUnie-fractie.
Nou, niet zozeer binnen de ChristenUnie-fractie, maar wel binnen het kabinet. En,
maar fractievoorzitter Slob, die steunde een vertrek. Ja. Die steunde de lijn, ja. We moeten weg.
Ja.
Maar defensieminister Van Middelkoop, die dacht daar toch misschien net iets anders over.
Nou, je zei de fractie, dus toen sloeg ik aan, want wij waren unaniem. Arie Slob en ik was toen woordvoerder dat wij weg zouden moeten uit Afghanistan, uit Oeruzgan. Ook vanwege de inmiddels 21 jongens die we hadden verloren al. Maar Eimert van Middelkoop zat natuurlijk in het kabinet, was verantwoordelijke, had te maken met de NAVO en veel vergaderingen. En daar zat de druk enorm groot. En die was actief aan het meedenken van hoe kunnen we hier uitkomen met elkaar. En die was er nog niet van overtuigd dat we weg moesten uit Afghanistan. Sterker nog, die dag na, als we dan al niet in Oeruzgan kunnen blijven, kunnen we dan een alternatief bedenken, zodat we daarmee een compromis hebben tussen de Partij van de Arbeid en het CDA. Onze rol als ChristenUnie was ongeveer zo'n oliemannetje tussen die twee kemphanen. En dat begon natuurlijk al in de campagne met u liegt en u bent niet eerlijk. Hè? Dus het verwijt van Balkenende naar Bos in de campagne.
Ja, lastige positie dus, waar de ChristenUnie in zat.
Ja, uitdagend in ieder geval, maar ook triest. Want het ging natuurlijk om de veiligheid van onze mensen.
Bernard, aan jou de eer om in die politiek lastige tijd de minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen, te interviewen in New York. Vertel eens, hoe ging dat eraan toe?
Dat was een interview dat ik elk jaar doe. Want tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties, dan interview ik altijd de minister van Buitenlandse Zaken, nu ook. Dus dat was allemaal keurig van tevoren geregeld. En ik had via een woordvoerder van het Witte Huis, dat klinkt heel deftig, maar iedere journalist kan gewoon naar het Witte Huis bellen en dan krijg je gewoon een woordvoerder aan de telefoon. Dus zo ingewikkeld is dat niet. Maar ik had gehoord dat Balkenende en Verhagen op het Witte Huis waren geweest en van president Obama een beetje een standje hadden gekregen. En dat luidde ongeveer al dus: jullie willen nu uit Oeruzgan weg. Dat wil zeggen, jullie krijgsmacht. Maar jullie doen ook aan ontwikkelingssamenwerking en aan training. Daar zijn ook mensen voor. Als jullie nou met die krijgsmacht weggaan, wie zorgt dan voor de veiligheid van die mensen? Dat betekent dat een ander dat moet doen, de Australiërs of wij of wie dan ook. En dat is niet eerlijk. Dat is overigens typisch een Amerikaanse manier van onderhandelen. Dus het verbaasde niemand. Maar mijn vraag was eigenlijk, is dat echt zo gebeurd? Dus in het voorgesprek dat ik met Verhagen had, met zijn woordvoerder erbij, zei ik, dit is wat ik heb gehoord, klopt dat? Ja, zeiden ze, dat klopt. Toen zei ik, vind je het dan goed dat ik, als we het interview zo dadelijk opnemen, dat ik dat ook vraag? Zette, ja hoor, doe maar rustig. Dus dat heb ik ook gedaan.
Laten we even luisteren naar een stukje uit dat interview. Een onthullend stukje, waar het ook spannend wordt, inderdaad.
Maar Obama wil gewoon dat we daar ook met maar ook met soldaten aanwezig blijven. Ja. Zo simpel is het. Gaan we dat doen?
Allereerst, wij hebben besloten dat dat in 2010 er een eind komt aan de leidende rol van Nederland in Oeruzgan.
Maar je kunt wel mensen houden.
Dus tot die tijd gaan we in ieder geval door met dat belangrijke werk. Met dat goede werk. Tegelijkertijd is het zo dat Nederland, net als de rest van de wereld, nog jaren betrokken zal blijven bij die opbouw van Afghanistan. Dat hebben we eerder gezegd. En daarvoor is een veiligheid nodig. Daar heeft u volkomen gelijk in. En dus de inzet van militairen, totdat de Afghanen dat zelf voor hun rekening kunnen nemen. Al onze bondgenoten van de NAVO dragen daaraan bij. Ook landen als Australië dragen daaraan bij. Die dus geen deel uitmaken van de NAVO. En het is ook duidelijk dat er geen makkelijke missies zijn.
Maar we blijven daar dus wel, ook na 2010, met een militaire presentie.
De vraag is of wij alles op anderen kunnen afschuiven. Ze kunnen zeggen van jongens, wij doen niks, laat de rest maar allemaal doen. Wij hebben er geen pakje aan. Nou, daar zullen we juist ook met het kabinet over spreken. Dat wordt dus niet in New York besproken, dat wordt in Den Haag besproken.
Ja, maar ik wil het alvast even weten, meneer Van Haan.
Nee, maar kijk, zo'n afweging gebeurt door de Nederlandse regering en het Nederlandse parlement. En laten we nou ook de discussies voeren op het tijdstip dat ze gevoerd moeten worden.
Oké, maar het is niet uitgesloten dat de Nederlandse militairen zullen blijven. Dat mag je toch wel zeggen?
Wij zullen daarover met het kabinet spreken. We leveren op dit moment een geweldige prestatie. We hebben een geweldige prestatie geleverd in het verleden. En de vraag is of wij alles op anderen kunnen afschuiven.
Ja. En het antwoord is waarschijnlijk nee.
Ja, het antwoord is waarschijnlijk nee. Hans, toen jij dit hoorde, dacht jij toen meteen, dit gaat enorm veel problemen veroorzaken binnen het kabinet?
Oh, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar in Den Haag kwam er natuurlijk wel een zekere dynamiek op gang, omdat met name de PvdA-ministers, aangevoerd door Wouter Bos, daar helemaal niets voor voelden. Iedereen zag die bui wel op een gegeven moment hangen. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik dat gelijk die middag besefte, maar in elk geval leidde dat in Den Haag tot een hoop onrust, een spoeddebat en zo. En dan probeer je natuurlijk ook de tegenstellingen die er inderdaad bestonden, met name tussen CDA en PvdA, want het was inderdaad een kemphaande, een vechtkabinet, met name tussen die twee partijen, probeer je natuurlijk wel als politiek journalist die politieke tegenstellingen die er juist op dit punt bestonden nog even wat aan te scherpen.
Bernard, hoe luisterde jij naar wat Verhagen zei? Wist jij meteen al, is wereldnieuws?
Ja, dat wist ik meteen. Sterker
want
nog,
het was wereldnieuws.
Ja, dat was het. Ja, het is echt de hele wereld erover. Letterlijk de hele wereld erover gegaan. CBS News en CNN en iedereen had het. En ik heb onmiddellijk gebeld met de toenmalige hoofdredacteur Paul van Gessel. En ik zei dit en dit speelt er. Dus het eerste wat hij zei is, schrijf een persbericht. Dat heb ik toen gedaan. Dat is een paar keer heen en weer gegaan. Dat is naar de woordvoerder van Verhagen gegaan. Die vond, die haalde die streep er nog wat dingen uit weg. Maar uiteindelijk is het goedgekeurd en verzonden. Dat is de reden waarom het zo ontvlamde. En het was voor mij ook wel leuk, want het was de allereerste aflevering van wat nu BNR De Wereld heet.
Het heette toen De Wereld Volgens Hammelburg.
Ja, een titel waar ik me enorm tegen heb verzet altijd. Omdat ik zei, het is niet De Wereld Volgens Hammelburg, maar volgens de anderen, volgens de gasten. En bovendien, als ik een keer ziek ben en iemand vervangt me, hoe noem ik het programma dan? Enfin, maar dat doet er even niet toe.
Maar het was een mooie eerste aflevering.
Het is 14 jaar geleden, geloof ik. We stonden in één keer op de kaart. Ja. Dus wat dat betreft, journalistiek was. Maar voor mij was duidelijk, dit is echt groot nieuws. Dus ik ga nu mijn hoofdredacteur bellen en die moet naar in actie komen. En dat heeft hij ook onmiddellijk gedaan.
Het was wel in de tijd inderdaad dat wij als BNR dan zelf de persberichten moesten schrijven.
Ja.
Om de andere media erop te wijzen dat er bij BNR weer eens nieuws was gemaakt. We waren natuurlijk een kleine zender die op moest boksen tegen de grote NOS en de andere grote media. En we moesten er niet van uitgaan dat andere media per se de hele dag naar BNR zaten te luisteren. Dus we moesten inderdaad met eigen persberichten komen om andere media te wijzen op het nieuws dat bij ons gemaakt werd.
Ja.
Joël, hoe luisterde jij naar die uitspraken van Verhagen en het gedraai rondom het verlengen van die missie?
Ja, wij hoorden natuurlijk op ons bewindsliedenoverleg op donderdagavond wat we dan hadden, wel welke geluiden er in het kabinet speelden en welke spanningen daar waren. En met name natuurlijk dat het CDA de druk van de NAVO voelde om door te gaan in Oeruzgan zelf. Wij als fractie waren daar zoals gezegd unaniem over dat wij dat niet wilden. Maar er zat wel een verschil nog weer met de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid wilde echt weg uit Afghanistan. Wij waren bereid om te kijken of je nog ergens anders, zonder dat je meteen weer in een vechtsituatie kwam, nog door zou kunnen gaan met trainingen. Sowieso met die wederopbouw. We waren aan het kijken of de Australiërs dan die bescherming van die wederopbouw mensen en organisaties vanuit Nederland konden overnemen. Dus wij waren toen eigenlijk al, en dan heb ik het over eind september, toen we de motie ook indienden en daarna aan het nadenken over een compromis. Dat kwam tot een spits in die motie en dat debat.
Ja. Daar gaan we het zo over hebben. Eerst, ik ben op zoek naar dat eerste moment dat jou ter oren komt. Wat daar in New York is gebeurd. Wat gaat er dan door je heen? Beetje een sportvraag, maar.
Welke emoties heb je?
Ik zag die bal, ik dacht ik knal hem erin.
Ja, het was in aanloop naar dat debat waarvan wij al wisten dat het spannend zou worden, omdat we natuurlijk eerder al verlengd hadden. Toen wij aantraden in 2006, dat was Balken en de Vier. Moest dat verlengingsdebat plaatsvinden of we doorgingen? Nou, dat was al een heel spannend debat, want een groot deel van de Kamer had er al geen zin in. Nou, wij zouden dan nog één keer verlengen, maar er moest echt de garanties komen van toen ook staande de vergadering van de Hoop Scheffer, die toen secretaris-generaal was van de NAVO.
Dit had zich dus al 3 jaar eerder afgespeeld.
Ja, had al 3 jaar eerder afgespeeld. En toen was het dus al spannend, hè, want dat briefje moest er toen komen dat er niet meer verlengd zou worden. Nou, dat hadden we allemaal in ons achterhoofd. Het coalitieakkoord lag er. Dus wij gingen er blind van uit dat we gewoon zouden stoppen.
En dan komt Verhagen opeens.
En toen kwam Verhagen en we kwamen uit de binnenlijnen en in de media kwam de druk natuurlijk hard aan. Dus wij dachten wel, oké, dit wordt een spannend debat wat we gaan voeren. Dat was 30 september over die tweede verlenging.
30 september is het. En in dat debat dien jij samen met PvdA-collega Martijn van Dam een motie in die het kabinet opriep duidelijkheid te verschaffen. Vertel.
Nou, het was nog ingewikkelder, want we zouden gezamenlijk optrekken, hadden we bedacht als fracties. Dus CDA, Partij van de Arbeid en ChristenUnie. Dus we hadden een schorsing voor de tweede termijn en we moesten daar een motie gaan formuleren, want we moesten duidelijkheid geven. Eigenlijk de hele linkse oppositie zei van het is klaar, geef nou maar duidelijkheid, je moet een keer stoppen. En in die spagaat zaten we. Dus toen hebben we ons teruggetrokken. Althans, wij als buitenlandwoordvoerders en Maarten van Havenkamp van het CDA zat er ook bij. En een kamertje naast ons werd er druk overleg gevoerd door de fractievoorzitters van de 3 coalitiepartijen. Maar goed, wij waren inhoudelijk natuurlijk meer betrokken. Dus wij moesten met een tekst komen. Dat kwamen we ook. De tekst zoals hij er nu ligt. En 3 handtekeningen stonden eronder. Namelijk van mij, van Dam en van Havenkamp. CDA. Dus we waren trots dat we netjes een compromis hadden bereikt. Want we hadden hem in principe niet helemaal dichtgetimmerd. Dus er zat ook nog een beetje lucht voor het CDA in. Maar toen ik met die motie met 3 namen naar de Kamer liep, werd ik ingehaald door Maarten Havenkamp. Die zegt van sorry, ik ben gebeld door Maxime Verhagen. Die is in alle staten, ik moet mijn naam eronder vandaan trekken. Want die had de motie inmiddels gezien, de tekst. Dus hij mocht er niet meer onder staan. Dus toen heb ik met een potlood en 2 strepen, je kon nog net wel zijn naam zien, die naam doorgekrast. En zo moest ik 1 minuut later hem voorlezen bij het sprekersstoel in de Tweede Kamer.
Ja, je had hem niet helemaal zwart gelakt.
Hij was nog wel te herkennen, ja. Want ik vond het natuurlijk heel vervelend. Want we hadden echt wel een uur of zo zitten puzzelen met alle woordjes en tekstjes. En de fractievoorzitters stonden er ook achter. En dan word je 1 minuut van tevoren toch weer teruggefloten.
En dit vond allemaal plaats in de tweede schorsing. Dat je probeerde op die werkkamer de handtekeningen eronder te krijgen onder die tekst. En Hans, jij stond daar op de gang te posten?
Ik denk het, ja. We moesten natuurlijk als politiek verslaggevers met onze kleine redactie van BNR moesten we dat allemaal bijhouden wat er dan gebeurt. De dynamiek die in de Kamer rond zo'n spoeddebat hangt is natuurlijk razendspannend. En je moet op het juiste moment bij de juiste persoon zijn om een beetje te poeren en een beetje te achterhalen welke kant het op gaat. De pijn zat hem dus vooral bij het CDA. En CDA-fractievoorzitter Van Geel, ja, die was er toch al, die stond er toch wel onbekend dat hij nogal wollig sprak, zeg maar, en er nogal omheen kon draaien. En ik denk dat daar ook vooral de pijn zat bij Van Geel, CDA-fractievoorzitter destijds.
We gaan even naar hem luisteren.
Meneer Van Geel, hebben we na morgen nog een kabinet?
Ja, ik weet waar u bedoelt. Gelet op discussies die gevoerd worden rondom onze activiteiten. Een eventuele verlengde activiteit in Afghanistan. Maar in die termen spreek ik daar niet over. Ik spreek liever over de inhoud. We hebben een missie die loopt af in Oeruzgan. Dat is ook zo, einde oefening. Wij willen ook verder geen vechtmissie meer die daar ergens op lijkt en kleiner zou zijn. Hè. Dat willen we ook niet. Maar we hebben steeds gezegd, we willen wel kijken wat we met elkaar zouden kunnen doen om de Afghanen verder te helpen in een overgang naar een periode dat ze voor zichzelf kunnen zorgen.
Ja, de dag erna was er nog wel een kabinet. 5 maanden later niet meer. Want er zat nog wat tijd tussen. Ik wil even naar jou, Bernard. Want denk jij dat Verhagen doorhad toen hij bij jou zat, wat zijn uitspraken teweeg zouden brengen?
Absoluut. En de reden dat ik dat zeg is omdat ik zo nadrukkelijk en uitvoerig van tevoren, voordat we het gesprek opnamen, erover met hem heb gepraat. Dit is wat ik heb gehoord op het Witte Huis. Standje gehad van Obama. Die zei, je kan dat niet maken. Je moet die soldaten daar ook houden. En hij zei, en zijn antwoord van, nou ja, dat is inderdaad gebeurd. We hebben dat standje gekregen. En er zit ook wel wat in. Amerikanen hebben geen ongelijk. En ik zei, ik ga het in het interview vragen. Dat heb ik ook gedaan. En toen zei hij, doe maar. Dus hij wist precies wat hij deed. Voor mij is altijd een beetje raadsel gebleven waarom hij het deed.
Dan heeft hij het heel bewust.
Heel bewust. Hij heeft dat heel bewust gedaan. Ja.
Maar hij was wel boos na afloop. Hij heeft er nooit meer met jou over willen. Hij wilde nooit meer een interview aan jou geven.
Nee. En ik heb een paar keer, ik of collega's hier van BNR, die hebben wel eens geprobeerd om er nog met hem over te praten. En dat is nooit meer gelukt. Dus
zijn opzet is mislukt, neem ik dan aan. Kunnen we dat zo lezen?
Weet ik niet. Het zou mij niet verbazen dat hij aanstuurde op heel bewust op een conflict met de Partij van de Arbeid, omdat hij daar af wilde. Dat weet ik niet, maar dat denk ik. Ik kan geen andere verklaring vinden.
Nou ja, het is natuurlijk gebruikelijk om dingen te lekken of ietsje meer te zeggen dan dat je zou mogen zeggen. Je gaat wel langs randjes, want je weet dat er meteen dan spanningen komen. Fractievoorzitters komen bij elkaar. Maar ja, het is het polsen van zou dit ergens kunnen landen? Hè? Dus hij geeft een signaaltje af. Het was, zoals je hoorde, wel een heel dun signaaltje. Hij probeert er wel steeds bij weg te komen. Maar ja, Maxime was ook wel een mens die er volledig in zat in het onderwerp, heel betrokken was. Dus ja, je kan aan zijn toon kan je voelen dat hij heel graag door wilde. En wij wisten dat natuurlijk wel. Maar ja, daardoor zat wel alles op scherp, ja.
Ja, maar speelden de persoonlijke slechte verhoudingen, bekend slechte verhoudingen tussen Verhagen en Bos hier ook niet een heel belangrijke rol?
Ja, dat wordt verder op de spits gedreven. En het was Verhagen en Bos die met name de spanning hadden. En Balkenende zat daar natuurlijk tussen. En die heeft natuurlijk wel geprobeerd om te kijken of je eruit kwam. Maar het was vooral Verhagen met dit onderwerp en Bos. En de woordvoerder natuurlijk Martijn van Dam. Martijn was ook in het debat heel erg duidelijk, moet ik zeggen. We hebben daar staande het debat ook nog wel een discussie gehad over de interpretatie. Van de
motie. Ja.
Waarbij door verschillende oppositieleden, maar ook door de eigen coalitiepartij aan mij gevraagd werd, wat is nu de interpretatie van de eerste indiener? Want die is dan wel bepalend en richtinggevend. En toen heb ik in die interpretatie nog wel ruimte gegeven van, Oeruzgan is klaar, maar laten we niet het denken stoppen en kijken wat we eventueel nog kunnen doen.
Nou, chaos was compleet, eigenlijk.
En de Partij van de Arbeid zegt, nee, wij houden vast aan de interpretatie van Van Dam. Want die werd ook naar de microfoon geroepen. En Van Dam zei, we moeten weg uit Afghanistan, dit is klaar. Dus ook onderling tussen Martijn van Dam en mij ontstond er wel wat licht.
De chaos in het kabinet is compleet. En ondanks vele verzoeningspogingen lukt het kabinet niet om overeenstemming te bereiken over de voortzetting van de Nederlandse militaire activiteiten in Afghanistan. In de 5 maanden na het interview met Bernard blijft het rommelen. Ministers vliegen elkaar in de haren, informatielekken zorgen voor confrontaties en schermutselingen die onrepareerbare schade toebrengen aan de samenwerking. Na een explosieve ministerraad volgt een lange nacht onderhandelen. En in de vroege ochtend van 20 februari 2010 maakt premier Balkenende bekend dat het kabinet is gevallen.
Dames en heren, later vandaag zal ik aan Hare Majesteit de Koningin het ontslag aanbieden van de ministers en staatssecretarissen van PvdA-huizen. De portefeuilles, het ambt en de functies van de overige ministers en staatssecretarissen zal ik ter beschikking stellen. Als voorzitter van de ministerraad heb ik helaas moeten vaststellen dat een vruchtbaar pad ontbreekt waarlangs dit kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie verder zou kunnen gaan.
Wouter Bos laat uiteraard ook van zich horen.
Dames en heren, vanochtend vroeg heeft de Partij van de Arbeid besloten niet langer op een geloofwaardige manier deel uit te kunnen maken van het vierde kabinet Balkenende. En dat was een beslissing die ons niet licht viel. We hebben de afgelopen uren gevochten om een geloofwaardig besluit over Oeruzgan te kunnen nemen. En dit kabinet in stand te houden, maar we zijn daar niet in geslaagd.
Ja, het was even na vieren toen dit allemaal bekend werd in de ochtend. En ja, Hans, jij had de hele nacht doorgehaald, hè, in Den Haag. Hoe was dat voor jou die nacht?
Ja, dan kom ik toch weer terug op dat punt van dat kleine team van BNR, van de politieke redactie van BNR. Wat eigenlijk moesten we alles maar een beetje doen met z'n tweeën. En we hadden natuurlijk al die hele vrijdag, die 19 februari, erop zitten. Met een reguliere ministerraad en de binnenkomst van de ministers bij de ministerraad. En toen vervolgens maar wachten tot ze een keertje naar buiten kwamen. Normaal gebeurt het aan het eind van de middag, in de loop van de middag. En dit werd dus 's avonds en 's nachts. En zo ging het verder. En dit was natuurlijk al een vechtkabinet. We hadden goede contacten gelukkig met een aantal politieke assistenten. WhatsApp bestond nog niet, maar ik denk wel dat we sms'jes kregen af en toe van politieke assistenten. En die zaten zelf ook een beetje te stoken in dit huwelijk. Dus van de politieke assistent van de ene partij, van het CDA, kreeg je wat informatie. Ook trouwens van een politieke assistent van een ChristenUnie-minister. En natuurlijk ook van een politieke assistent van de PvdA-minister. En dan moest je daar maar wat van zien te maken.
Je werd voortdurend gespind.
Ja, heerlijk. Want dan kreeg je van alle kanten informatie. Dan moet je natuurlijk als journalist uitkijken dat je dat niet hebt één op één op zender gooit. Maar inderdaad, eerst die afweging maakt. Welk belang zit hier achter van wie... van degene van wie het bericht krijgt. En dat duurde inderdaad maar de hele nacht. En toen was het inderdaad rennen van de persconferentie van Balkenende, die het einde van zijn kabinet aankondigt. En vervolgens weer naar de hal van het ministerie van Financiën, want Wouter Bos van de PvdA was toen minister van Financiën. En daar heerste echt een grafstemming. Hij had alle PvdA-ministers en staatssecretarissen om zich heen verzameld. Dus Koenders, Jacqueline Kramer, Sharon Dijksma, geloof ik. En die stonden daar keurig op een rijtje. Echt als één PvdA-blok, bastion. Dus je zag ook in beeld heel goed dat de PvdA-ministers een bewindslieden waren die uit dit kabinet stapten.
Even naar de hele logistieke productie. Want ik begreep dat jullie die nacht een extra uitzending hebben gemaakt. De hele nacht?
De hele nacht door.
De hele nacht door, ja.
Ja. En jij zat hier in de studio in Amsterdam,
ik,
Bernard.
Ja, ik zat hier, ja.
Maar kon je wel ieder uur iets nieuws vertellen dan, Hans?
Ja, nou ja. Gelukkig is er altijd Bernard.
Ja, maar dat is zo. Maar in dat soort situaties wacht je steeds op één nieuw zinnetje. Dat breng je dan en daarna doe je wat in het Engels heet een recap. Dus dan zet je het allemaal nog weer eens een keer op een rijtje. Dus dat is een bepaalde techniek die we allemaal doen. En het ging dan steeds over dat hele kleine nieuwszinnetje waar we maar op zaten te wachten. En uiteindelijk, toen kwam het, toen was het ook duidelijk. Maar
eigenlijk heeft het nog lang geduurd.
Heel lang geduurd.
Vanaf september tot februari waar we nu over praten. Dus we zagen de langzame val van een kabinet. En dan nog inderdaad die hele nacht door na de dag die we toch al moesten werken. En die spannende week die er ook aan vooraf ging. Dus ik was wel kapot aan het eind van die nacht, moet ik eerlijk zeggen.
En die nacht ging ook op en neer, hè? Want wij zaten een kamer daarnaast en wij kregen natuurlijk ook de sms'jes van onze bewindslieden die in die zaal zaten. En die vergadering ging ook op en neer, want op een gegeven moment was er uitzicht op misschien toch wel weer een compromis. Hè? Dus Eimert van Middelkoop als verantwoordelijk minister had zijn ambtenaren die avond opgegeven: bedenk een missie in het noorden van Afghanistan, zodat we eruit kunnen komen. Wij kregen die signalen toen als fractie. En ik denk dat jullie toen ook allemaal zeiden van, nou, misschien is er nog een compromis gaande. Toen dat nieuws naar buiten lekte, hadden wij inmiddels alweer gehoord dat hij was afgeschoten. Dus het nieuws, wij zaten het nieuws te volgen en tegelijkertijd liepen we één stapje natuurlijk voor. Maar het ging wel op en neer die nacht.
Was er een moment?
Het was spannend. Het was niet dat je maar wachten en wachten. Het was constant wel weer een ontwikkeling. En vandaar dat je dat ene zinnetje misschien steeds wel weer kon gebruiken, Bernard. Ja, het was echt spannend. Ja.
Was er een moment waarop het kabinet gered had kunnen worden?
Ja, want de lag die optie van Koenders lag toen al op tafel. En sterker nog, die optie was daarvoor eigenlijk al een keer serieus op tafel geweest. Alleen de Partij van de Arbeid was eerst aan het meebewegen en toen hebben ze dat toch weer afgeschoten. Nou, toen ontstond natuurlijk de crisis in bij de ministerraad. Toen is dat voorstel nog een keer op tafel gekomen die nacht.
En dat was? Het voorstel was?
Dat was Koenders. Dat was naar het noorden.
Ja, en dat is wel een heel bizar verhaal, omdat nadat dit allemaal was gebeurd en we geen kabinet meer hadden, er een voorstel kwam en ook is aangenomen van D66 en GroenLinks. Mariko Peters en ik denk Pechtold, maar dat weet ik niet meer.
Pechtold en
om politie te gaan trainen in Kunduz. Daar is overigens een hoop over te zeggen, want er bestond helemaal geen politie in Kunduz en er viel ook weinig te trainen. Maar goed, dat is een ander verhaal.
Maar ook jij dus ook voor.
Ja,
Noël.
Maar dat idee bestond dus al. Dus als ze meteen waren overgestoken naar dat idee, dan hadden ze dan denk ik dat het nog met een sisser had kunnen aflopen. En dat zat er ook echt wel in.
Maar dit was dus verzin en missie. Verzin en list, verzin en missie. Ja. Ergens. Ja. Doe wat.
Zo was het. Ja. En
daar een veilige missie. Want Koenders lag in het noorden, ligt in het noorden. En dat werd gecontroleerd door Duitsers. En dat was niet voor niks, want die mogen eigenlijk niet vechten, hè, volgens hun grondwet, zal ik maar zeggen. Dus die hadden zich aangeboden. Die waren gestationeerd in een gebied dat bekend stond als niet gevaarlijk. Dat heette de Noordelijke Alliantie. En die was ook wat minder. Die was wat meer pro-westers, zal ik maar zeggen. Dus het was een veilige plek, dachten wij toen. Voor als Nederland iets wil doen aan training of ondersteuning. En je gaat onder de hoede zitten van de Duitsers, die een grote kamp hadden, Mazar Sharif, daar zaten ze dan. Als je daar erbij intrekt en je gaat van daaruit die trainingen doen, ja, dan doe je nog steeds mee, maar niet echt. En dan zijn we op papier in ieder geval nog deelnemer aan die hele grote internationale operatie. En dat had nogmaals, ik heb nooit precies begrepen waarom dat plan Koenders, want daar kwam het eigenlijk op neer, niet meteen nog is ingestoken en dat ze daar niet mee hebben kunnen redden. Want uiteindelijk is die missie er gekomen met instemming van een groot deel van de Kamer.
Joël, wat denk jij?
Nou, de verhoudingen waren natuurlijk al zo verziekt tussen Bos en Balkenende dat je eigenlijk niet meer terug kon. Zelfs dat compromis wat er lag. Ja, er was argwaan van de Partij van de Arbeid dat er toch weer een vechtmissie zou worden. De vraag was natuurlijk wie gaat die trainingen geven. Nou, normaal worden die trainingen door de Marseillé gegeven. En wat is Marseillé? Dat is de militaire politie. Nou, dus daar ontstond er dan alweer een inhoudelijke discussie over. Maar dat zijn wel militairen, toch? Ja, het is niet politie.
Er was al te veel gebeurd binnen de coalitie.
Dus elk woordje wat dat compromis moest inhouden, en dat werd uitgeplozen door de Partij van de Arbeid om maar niet weer in dat frame te komen. Want dat hadden ze natuurlijk al flink om hun oren gehad, dat het weer een vechtmissie zou zijn. Hè? Dus weer militairen. Dus de invulling daarvan deed ze meteen weer stof op bij. Ja.
Bernard, hoe keek jij naar de val van het kabinet en jouw eigen rol daarin?
Nou, in de eerste plaats met enige verbazing. En nogmaals, omdat al deze discussies, die waren er al. Dus ik heb altijd me afgevraagd waarom ze het niet hebben gered. En de enige reden is wat Joël ook zegt. Ik denk dat ze gewoon tegen die tijd ronduit een hekel aan elkaar hadden. Ze konden elkaar niet meer zien. En het is ook wel eens tijd voor een kabinet om uit elkaar te gaan. Dat zie je nu ook weer, die dingen gebeuren. Het was natuurlijk voor mijzelf helemaal persoonlijk een enorme opsteker. En voor BNR als nieuwsstation ook. Ja. Dus dat waren we ons heel erg bewust. Elke journalist, zeg ik altijd, is altijd uit op zijn Watergate. En dit was zo'n momentje. Ik de aanleiding was. En het station toch daar. Het station is daardoor meer en beter op de kaart gekomen. Ja. Dus geen twijfel over.
Jouw Watergate. Inmiddels zijn we ruim 13 jaar en 4 kabinetten Rutte verder. Met het CDA gaat het niet meer zo goed. Het lijkt wel of ze de val van Balkenende 4 nooit te boven zijn gekomen. We lezen om de haverklap over problemen in het partijbestuur en de lijst van partijprominenten die opstapt groeit. Joël, hoe kijk jij nu na al die jaren terug op de val van dat laatste kabinet Balkenende?
Ja, voor de democratie is het natuurlijk heel slecht, hè, dat het politieke landschap zo versnippert. We moeten natuurlijk kijken wat er nu weer gaat gebeuren. Maar als je ziet hoeveel spelers er nu weer mee gaan doen, beconcurreren ze elkaar enorm voor die zetels. Dus het zal moeilijk worden om een coalitie weer te gaan vormen. En ik vind het persoonlijk erg jammer dat het CDA zo gereduceerd is tot wat het nu is. En ik hoop echt dat ze een beetje uit het dal komen. Ook omdat het de ideologie dicht bij ons zit, maar ook vanwege de politieke stabiliteit. Want het is toch een partij die vaak heeft meegeregeerd, een hele lange historie heeft, een goed geoliede machine is als het gaat om het opleiden van mensen. Dus je verliest wel een betrouwbare potentiële coalitiepartij als ze nu op die 7, 8, 9 zetels blijven zitten.
Je hebt ook zelfs een boek geschreven, hè, over die periode in de Kamer met de titel Ben ik nou gek?
Ja.
Vertel,
ja.
Was jij nou gek?
Als je de politiek instapt en je ziet hoe ingewikkeld het toch is als je uiteindelijk probeert een compromis te bereiken, ja, dan moet je hele lange adem hebben. Ik heb een alcoholwet gemaakt bijvoorbeeld. Ik was erg begaan met het lot van jongeren en nog steeds. Dus ik heb heel lang de jeugdzorg mogen doen. En ik zag dat alcohol, ik ga van hieruit naar Bunschoten, hebben we ook een probleem met alcohol. Ik werk inmiddels voor een organisatie die verslaafden ondersteunt. Maar toen was ik erg begaan met overmatig alcoholgebruik. Hè. De jongeren begonnen toen met 11, 12 jaar met drinken van alcohol. Vaders, nou goed, daar ga ik niet op in. Maar ik ben 8, 9 jaar bezig geweest om die alcoholwet in te dienen van de leeftijd van 16 naar 18 jaar. Dus je moet hele lange adem hebben. Toen ik dat indiende, nou, in Amerika is hij al lang, wat is het, 21. Andere Europese landen was hij al naar 18. Ik dacht, iedereen staat aan mijn zijde. Maar ik stond met de SGP alleen. En ik heb 8 jaar moeten strijden om de partijen voor elkaar te krijgen om die leeftijd in ieder geval tot 18 op te trekken. Dus ja, het is hard werken in de politiek. En het moet je ook gegund zijn om wat langer dan, wat is het tegenwoordig, 2-3 jaar. En dan kan alweer een kabinet vallen. Ik denk dat we nu een complete nieuwe Kamer gaan krijgen, als ik het zo hoor. Hè. Dus al de oud-gedienden die ook een historische kennis met zich meedragen, die vallen allemaal weg. Want er moet vernieuwd worden.
Hans, jij begon als verslaggever voor BNR in Den Haag in 2007. Tijdens Balken en de Vier dus. Hoe kijk jij terug op dat kabinet? Dat was een beetje jouw leerschool.
Absoluut. Het was een vechtkabinet. En we leerden natuurlijk als kleine redactie van BNR met die twee man in Den Haag, met Hugo Reitsma en Wouter de Winter. Met z'n drieën zaten we op een gegeven moment gelukkig. Dat het juist als kleine zender erom gaat. Dat je natuurlijk over de goede contacten beschikt. Dat je precies weet waar je moet zijn op welke momenten en met wie je moet spreken. Maar dat langere interviews, zoals van Bernard waar we nu over praten, ook kunnen helpen om nieuws te maken. Iedereen holt natuurlijk achter dezelfde quotejes aan. Dat doen we allemaal. De NOS, BNR en alle kranten en andere radio- en televisiestations. Maar juist uit die langere interviews kun je het nieuws halen. We hadden dus de Wereld van Hammerburg met langere interviews over buitenlandse politiek. We hadden gelukkig, daar had ik lang op aangedrongen bij de hoofdredactie, ook op een gegeven moment in 2014, een eigen politiek programma op de zaterdagochtend, BNR Campagne, met ook langere interviews met politici. En er kwam altijd nieuws uit. En we maakten inderdaad zelf onze persberichten, want we mochten er niet van uitgaan dat andere journalisten op die zaterdagochtend ook nog eens naar BNR zaten te luisteren in een vrije weekend. En die persberichten haalden dan wel weer de krant op maandag. Maar zo moest je dus zelf als jonge zender steeds meer positioneren. En ook aan de buitenwereld laten zien, want BNR was een jonge zender toen, dat we niet alleen maar de zender waren voor economisch nieuws, want zo werd BNR toen vaak weggezet, maar echt als een algemene nieuwszender die het ook qua nieuws goed kon opboksen, die ook qua nieuws goed kon opboksen tegen Radio 1.
Ja, een allround zender dus.
Precies.
Ja. Maar even als je kijkt naar jouw persoonlijke ontwikkeling als politiek verslaggever in die tijd. Jij had door dit kabinet Balken en de Vier misschien wel bepaalde verwachtingen van hoe het eraan toe ging in Den Haag.
Ja, toen ik begon speelde die zaak tussen Rutte en Verdonk. Dus dat was mijn eerste dag. Wouter de Winter, weet ik nog, die zou me ontvangen in de Haagse studio van BNR. En die had er helemaal geen tijd voor, want die rende achter Rutte dan wel Verdonk aan. En van hem heb ik ook heel goed geleerd hoe belangrijk het is om goede contacten met politici, maar vooral de ring rond politici te hebben, om aan je nieuws te komen. Want die had Wouter de Winter heel goed en hij zit er nog altijd goed in dat vak. Dus dat was een hele goede leerschool. En dit was een ideaal kabinet om dat om je daar verder in te bekwamen. Want ik kan me nog meer dingen herinneren. Je kon lekker poeren tussen die PvdA en die CDA-ministers. Er speelde op een gegeven moment, waarmee we ook het landelijke nieuws hebben gehaald als BNR, een rel tussen Maria van der Hoeven van Economische Zaken, die wel voor kernenergie was, CDA, en Jacqueline Kramer, de minister van Milieu, PvdA, die tegen kerncentrales was. Nou, dat was heerlijk tegen elkaar uitspelen.
En er werd ook veel gelekt.
Dat bedoel ik, ja. Er werd heel veel gelekt. Juist omdat er dan zoveel oneenigheid binnen zo'n kabinet is, willen ze natuurlijk allemaal, ze beseffen het belang van journalistiek en hoe je dan als minister of als politieke partij naar voren komt. Er werd heel veel gelekt.
Juist en jij dacht toen misschien wel, dit is normaal.
Dit is normaal, ja. Ja. En later eigenlijk bij Rutte begonnen de deuren wel een beetje te sluiten, helaas. Bij Rutte 1 en bij Rutte 2. Die probeerden in elk geval naar buiten toe een grotere eensgezindheid uit te stralen. Wat natuurlijk, als het echt spannend wordt, ook niet meer echt lukt. Maar in elk geval werd er veel minder gelekt dan in kabinet Balken en de Vier. Dat was echt onbekend.
Hoe kijk jij naar de rol van het CDA in die opvolgende kabinetten, Rutte?
Je zag na het Oeruzgan-debat kregen we natuurlijk verkiezingen in juni 2010. En toen al werd het CDA niet gedecimeerd, gehalveerd. Hè. Dat ging van 41 naar 21. Dus toen kreeg het CDA al die klappen te verwerken van hun opstelling in die Afghanistan-discussie. PvdA bleef redelijk gelijk toen, van 33 naar 30, geloof ik. Maar je wil specifiek toe naar het CDA, begrijp ik.
Ja, ja, omdat we het hebben over dat deze val misschien ook wel de electorale val van het CDA heeft ingeluid. Zie jij dat zo?
Later zijn ze natuurlijk wel weer een beetje opgekrabbeld. En ze hebben altijd een positie toch in verschillende opeenvolgende kabinetten weten te bemachtigen en weten te behouden. Dat zal nu waarschijnlijk anders worden als ze nu echt zo klein worden zoals nu voorspeld wordt. Maar CDA en VVD zijn natuurlijk ook in de daarop volgende kabinetten samen opgetrokken. Behalve natuurlijk in het kabinet dat notabene het langst heeft gezeten na de Tweede Wereldoorlog. En dat was het tweede kabinet Rutte, VVD-PvdA. Dat heeft bijna vijf jaar uitgehouden. En dat was inderdaad ook zonder het CDA. Dus het kan ook zonder het CDA.
Bernard, het was, zoals jij al zei, het interview met Verhagen. De eerste aflevering van BNR De Wereld. Toen nog onder een andere naam. Heb je daarna nog zulke grote scoops gehad?
Nee. Ik heb niet meer iets dat heeft geleid tot de val van een kabinet. Want dat gebeurt ook niet zo vaak hoor, in een journalistieke carrière. Maar wel aparte dingen. We hadden het net over Jaap Joop Scheffer. Op een bepaald moment is er een onderzoek geweest naar die bekende vraag of het nou juist was geweest dat Nederland politiek wel, maar militair niet deelnam aan de oorlog in Irak. Daar is later een onderzoek naar gedaan door de commissie Davids. Die hebben een onderzoek gedaan, heel uitvoerig onderzoek. En daar... Dat was heel negatief. Op één dissidentenmening na trouwens. Maar de meesten die zeiden, nee, dit had nooit mogen gebeuren. Jaap Joop Scheffer was toen minister van Buitenlandse Zaken. Dus die was verantwoordelijk. En die heb ik toen uitgenodigd in BNR De Wereld om verhaal te komen halen. En dat was wel indrukwekkend. Omdat het was ook een mooi betoog dat hij hield. En waar ik ook lekker in kon schieten. Want het is natuurlijk een interessante discussie. Dus dat soort momenten zijn nog wel eens geweest. En we hebben met enige regelmaat best leuke newsy-interviews. Ik zeg vaak, het nieuws is er niet zo heel vaak. Maar newsy is het wel. Joop Voor de Wind is zelf een groot aantal malen gast geweest in het programma. En ik herinner me bijvoorbeeld dat we daardoor veel aandacht zijn gaan besteden aan... De Koerden,
ja, Irak.
En de Jadidis, ja. Waarvoor hij zich terecht heel erg druk maakte. En dat deed eigenlijk bijna niemand.
Harry van Bommel ook.
Harry van Bommel, ja, van de SP. Ja, dat is waar. Maar verder eigenlijk helemaal niemand. Dus dat soort dingen hebben we wel vaak gedaan. En dat was wel, naar mijn idee, was in ieder geval belangrijk.
Ja.
Dus de bedoeling van dat programma is niet om nieuws te maken. Het gebeurt wel eens. De bedoeling is om mensen over zoiets ingewikkelds als geopolitiek de ruimte te geven om een beetje uit te praten. He, dat was het idee van de opzet van het programma. Dus we nodigen een gast uit, als het kan een beetje een prominente. Hoeft niet altijd, kan ook een deskundige zijn ergens over. Maar hij moet uitpraten. Dus we gaan doen dat wel kritisch, maar we moeten de gelegenheid geven om uit te praten.
Nou, dat is misschien wel leuk om te zeggen. Bij ons politici was BNR een nieuwkomertje. Niemand wist hoeveel mensen er naar luisterden. Dus als je dat aan de voorlichter vroeg, dan zeiden ze, ja, je kan gaan als je tijd hebt, maar je moet maar even kijken. Weet je, dat was altijd het advies van de voorlichter. Ik vond het altijd wel boeiend, met name omdat ik naar Bernard ging en die buitenlandhoek daar ook echt uitgediept werd. Bernard had er zelf ook verstand van, dus je kreeg ook een interessant gesprek. De NOS deed dat eigenlijk niet. Je hebt pas de laatste jaren volgens mij Bureau Buitenland nu bij de NPO. En daar ging het echt de diepte in. En dat was volgens mij toen het enige programma wat op donderdagmiddag uit mijn hoofd gezegd echt een onderwerp bij de kop pakte. En dat ging vaak over het Midden-Oosten en geopolitiek. Rusland kwam vaak langs. Iran natuurlijk ook, de Iran-deal. Om te kijken of je Iran wat in kon temmen, Libanon, het hele Midden-Oosten kwam er langs. En dat vond ik zelf als politicus, als buitenlandwoordvoerder, vond ik dat een hele een goede stap van BNR, die ook investeerde in de kwaliteit.
En dus fijn om daar ook te gast te zijn. Omdat het de diepte inging.
En je hoeft niet een quoteje van 1 seconde of zo. Je kon echt gewoon even een goed gesprek hebben.
Ja, precies. Bernard, heb jij nog teruggedacht aan dat gesprek met Verhagen uit 2009... en alles wat daarna volgde in 2021... toen de Taliban de macht weer overnamen?
Jazeker, omdat ik behalve dat programma... Kijk, mijn normale taak is buitenland commentator. Dat is een hele rare spagaat. En columnist. Dus ik word geacht een mening te hebben, behalve in BNR De Wereld. Daar moet ik vragen stellen en ik mag best laten horen dat ik er iets van weet. Maar ik ga niet in debat met mijn gast. Dat heb ik me voorgenomen. En de collega's die dit programma regisseren, dus die aan de andere kant van het glas zitten en af en toe in mijn oor tetteren, die vraag ik ook altijd. Als je vindt dat ik te veel te eigenwijs wordt of te bij de hand, dan moet je door mijn oor roepen dat ik daarmee moet stoppen. Want het gaat om de gast.
Maar terug naar 2021,
ja,
Taliban?
De vraag is, ik heb me dus vanaf eigenlijk het moment waarop dit allemaal speelde. Ik ben toen ook uitgenodigd door de NAVO om naar Afghanistan te gaan. En heb daar veel verhalen over gemaakt, ook voor het Financiële Dagblad. Van die hele grote dubbele pagina's. En het thema daarvan was dat Afghanistan een fantoom was. En dat geloof ik nog steeds. En ik ben daar al heel snel columns en commentaren over gaan maken. We denken dat we ergens mee bezig zijn, maar dat is helemaal niet waar. Er gebeurt daar iets heel anders waar we helemaal geen idee van hebben. Om een voorbeeld te geven, ik heb daar in Afghanistan, wat iedere bezoeker altijd moet doen, zo'n militaire oefening mogen meemaken. En dat was dan heel erg dapper allemaal. En de mensen die voor die Taliban speelden, die verloren allemaal. En kreeg op een bepaald moment een klopje op mijn schouder. En dat was een Australische soldaat. En die zei, mate, you're looking at the wrong thing. Ik zeg, wat zeg je nou? En hij zei, je kijkt helemaal, waar je nu naar kijkt, is de opleiding van officieren. Dus ik heb er helemaal een fout beeld. Dus loop maar mee. En er was aan de andere kant van een of andere heuvelpartij een oefening van het gewone Afghaanse leger. En vanaf dat moment heb ik de stelling verkondigd, en die hou ik nog steeds vast. Er is nooit zoiets geweest als een Afghaans leger. Dat dachten we wel en we hielpen ze wel. Maar ik heb ook in Vietnam gezeten en daar heb ik precies hetzelfde gezien. Er was ook geen Zuid-Vietnamees leger. Dat was allemaal, het was een soort van gedachte, het was een projectie van wat wij graag wilden dat er was. Er was geen leger, er was geen democratie, er waren geen rechtbanken, er waren ook geen politieagenten, ook niet in Kunduz. Het was allemaal een droom rondom onze eigen idealen. En onze voorstelling van zaken, en zeker wat de Amerikanen betreft, die hebben dan dat beeld van Pax Americana, het vrede op het Amerikaanse model eigenlijk. Denken ze ook, zijn ze van overtuigd, wil iedereen zo zijn als Amerikanen? En die projectie, die is gevaarlijk. En dat is voor mij, want je zegt dan, ja, zoveel jaar later, ik heb het nog steeds. Ik heb pas geleden weer een kolompje gemaakt over Afghanistan, dat het nu 2 jaar geleden is, dat op die schandelijke manier, zonder dat we ons daarop hadden voorbereid, we allemaal mensen moesten gaan redden, omdat de Amerikanen de deur dicht sloegen. Wat we al 10 jaar wisten, het zou gebeuren. Maar fijn. Dus het blijft ook nog wel een onderwerp van gesprek. Ik denk ook dat dit, je weet, ik ben tegen het begrip historisch. Ik gebruik dat woord nooit. Maar dit is nu zo'n onderwerp waarvan ik denk, dat komt echt in de geschiedenisboeken.
Ja, het is altijd, en Bernard zegt het nu niet hoor, ik zeg het niet zozeer tegen Bernard, maar het is altijd wel makkelijk achteraf terugkijken. Ik weet dat jij het ook eerder al had aangegeven. Maar je zat in een politieke wurggreep, ook als politici, dat er iets moest gebeuren. En er was zelfs een VN-veiligheidsraad-resolutie die dat ook legitimeerde na 9-11... om in te grijpen in Afghanistan, daar waar de Taliban de Al-Qaeda-leiders hand boven het hoofd hielden. Dus er was een politieke wereldwijde draagvlak om de Amerikanen te helpen om die Al-Qaeda-leider te pakken te krijgen. Dat doel werd uiteindelijk natuurlijk verbreed. Want uiteindelijk zeiden we van, we moeten doen aan wederopbouwen. We moeten zorgen dat de weerbaarheid vergroot. Nou ja, dan kom je in een heel ingewikkelde stammenstrijd terecht. Hè? Wat Bernard ook zegt, dat Afghaanse leger bestond ook uit verschillende stammen. En die stamleiders die lobbyden individueel. Ik weet nog wel dat ik daar was. En die stamleider kwam naar mij toe en zegt: ja, je moet het niet aan hem geven, je moet het aan mij geven. Okay. Want dan is het betrouwbaar. Want wij zijn wel betrouwbaar, hij niet. Nee. Dat zei, nam hij me even apart, weet je wel. Dus je voelde de spanning ook binnen het Afghaanse leger. Maar ja, er was maar één inzet, namelijk help de Afghanen om die strijd tegen de Taliban en dus de moslimoverheersing tegen te gaan.
Ja. Heb je ook minister Wardak ontmoet? Dat was de minister van Defensie.
Ja.
Ook zo, dat was echt, die kwam, was zo weggelopen uit een Disney-film of zo. Maar als je die ontmoette, dan greep hij in zijn rechterzak en dan haalde hij daar een medaille uit, een onderscheiding. Dus iedereen, ja, jullie, als jullie, als je dat toevallig was, dan kreeg je een onderscheiding van het ministerie van Defensie. Ik heb hem nog, maar het tekent voor mij de poppenkast. Want de Afghanen zelf begrepen helemaal niet wat een minister was, laat staan een minister van Defensie. En dat was toch wel een beetje het verhaal.
Ik ben Annette van Soest en dit was een speciale eenmalige aflevering van Hoge Bomen, de val van een kabinet. Je hoorde Bernard Hammelburg, BNR's buitenland commentator. Hans Verbeek, oud-politiek verslaggever van BNR. En Joël Voordewind, voormalig Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Luister ook de aflevering over Air France KLM en hoe de blauwe zwaan langzaam haar oranje gloed verliest. Of over ABN AMRO, hoe de bank van wereldspeler en jager tot prooi verviel. Je vindt het allemaal in je podcast-app.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.